Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 14, en daarvan het 65ste vers. Marcus 14, vers 65. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, en sommigen begonnen hem te bespuwen en zijn aangezicht te bedekken en met vuisten te slaan en tot hem te zeggen: profeteer. En de dienaars gaven hem kinnebakslagen. Tot zover. Letten wij op de grote profeet. De grote profeet in een schrikwekkend lijden en in een volhardend strijden. De grote profeet in een schrikwekkend lijden en in een volhardend strijden. De laatste keer hebben wij gelet op een enkel woord uit wat ons beschreven staat over de middelaar in Gethsemane. En het waren slechts momenten uit de geschiedenis van het lijden, waarin telkens enigszins de nadruk kwam te leggen op de verzoeking. De verzoeking die begon in de woestijn en die doorging tot het einde toe. En wij konden niet alle momenten uit de lijdensgeschiedenis overdenken, slechts enkele. En daarom zijn er bepaalde gedeelten waar wij nu in deze lijdenstijd niet met elkaar over gesproken hebben. En zo slaan wij ook nu weer een gedeelte over, de gevangenneming, het trekken van het zwaard van Petrus, het helen van het oor en alles wat daar rond gebeurde. Wij vragen nu uw aandacht dus voor dat 65ste vers. De Heere Jezus is door de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege, godsdienstig rechtscollege in Israël, ter dood veroordeeld. De hoge priester heeft in een helder ogenblik in korte tijd het proces tot een einde gebracht. Toen hij zei en vroeg, onder eedzwering, bent u de Christus, de Zoon van de levende God? En toen Jezus dat bevestigen beantwoordde, toen was het voor elkaar. Al die valse getuigen die elkaar tegenspraken, waren niet meer nodig. Jullie hebben zo'n godslastering gehoord. Hij heeft zichzelf aan God gelijk gemaakt. Hij heeft zich zo de hoogte ingestoken, dat hij zichzelf vergelijkt en verenigt met God. Dat is lastering. Die zoiets doet, is des doods schuldig. Wat denkt u? En zij hebben allen gezegd, hij is des doods schuldig. Voor hem is er geen ruimte. Niet in de hemel en niet op de aarde. Hij is een buit van de Satan, van de hel. En En dan als het vonnis door dat Sanhedrin is uitgesproken, dan blijkt de diepe haat van het vlees, van de mens tegenover de van God gezondene, tegenover de Heer Jezus. Want deze mannen, in de meeste situaties hun waardigheid behoudende, deze voorname mannen, deze hoofdlieden, raken in zulk een, ja, een situatie, een houding van haat, van verachting, dat ze alle vormen, menselijke en goddelijke, uit het oog verliezen. Jezus Christus is toch een waarachtig mens. Hij is onderdaan van hun volk. Waar halen ze het recht vandaan? Ook al zouden ze hem ter dood veroordelen, dat hebben ze gedaan. Waar hebben ze het recht vandaan om te doen wat ze dan gaan doen? Hoe intens goddeloos de man die het land doorging, goeddoende, genezende allen die van de duivel bezeten waren, om die man zo te bejegenen, dat ze alles vergeten, alle vormen en normen, alle ernst, alle liefde, dat ze alles als het ware vergeten. Het is er niet om op zo'n intens goddeloze wijze de Heer Jezus te behandelen. Wat komt daarin dan ook uit? Het bedenken van het vlees is de dood, is vijandschap tegen hem. En wat is het waar? Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Dat mens zo in één keer het masker laten vallen, in één keer van opluchting en genoegen, die man die ze al zo lang uit de weg hadden willen ruimen, maar die nu eindelijk in hun macht gekomen is en waar ze het vonnis over hebben uitgesproken, om nu te doen wat ze zo graag hadden willen doen, maar niet durfden. Ze vreesden het volk. Ze waren bang. Maar nu eindelijk al die opgehoopte en opgekropte haat en vijandschap, dat ze die nu eens uit kunnen leven. En dat ze daar nou eens vorm aan kunnen geven, nu ze met elkaar zijn. En dan zie je die mannen, de hoge priester met zijn aanhang, en straks ook de dienstknechten, de slaven, die zie je dan opstaan van hun zetels. En er is iets duivels in hun gezicht, in hun ogen, als ze op de borg en middelaar aanlopen, en als ze hem zo beginnen te mishandelen, te bespotten. En nu wilde ik gaarne iets zeggen van waar het hier nou over gaat. Waar gaat het hier nou over? Wat is nu de verborgen gedachte in deze woorden? Is dat alleen om onze harten met meelijden te vervullen? Dan zou je moeten denken aan het woord van Jezus. Dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Hoe ingrijpend deze gebeurtenissen ook zijn, toch kan het niet liggen op het vlak van onze gevoeligheid, van onze zogenoemde teerheid. Er moet iets diepers, iets hogers in te vinden zijn. Ik zei, de grote profeet in een schrikwekkend lijden. Profeet. Immers, ze roepen aan het eind van de tekst, spottend tegen hem, profeteer. Het gaat dus hier, in dit vers, over Jezus Christus de Messias, die gezalfd is tot onze grote profeet. Zijn wij ook geweest? Wij zijn ook profeet geweest. Toen wij in het paradijs waren, toen in Adam, ons allervader, toen waren wij ook profeten. Want het werk en de plaats van de profeet was het kennen van de Heer. De lof en de prijs voor de Heer. Het betekende ook spreekbuis te zijn van de geest des Heren. Om hem te prijzen en om van hem te zingen en om hem te zien in zijn werken. De werken zijn er handen. En door de zondeval, door het ons losscheuren van God, zijn wij dat ambt kwijtgeraakt. En een andere geest is in ons gevaren. Een boze geest. De Satan die de hele wereld verleidt. Die is onze inspirator geworden. Die drijft ons voort. Die bepaalt de structuur van ons denken en van ons spreken. Wij zijn gevallen. En van het profetisme is niets terechtgekomen. Je hoort na de val, hoor je steeds weer die brallende mens met zijn grootspraak. Met zijn zogenaamde profetieën. Lamech. Kain zal 7 maal gevroken worden, maar ik, met mij kom je er zo niet af. Want in het verleden heb ik het al bewezen. Ik sloeg wel een man dood om een wond en een jongen om een buil. Daar hoor je de mens, de valse profeet. En de lijn van dat valse profetisme vind je door de hele Bijbel heen. Als God ja zegt, zegt de valse profeet nee. Als God zegt oorlog, dan zegt de valse profeet vrede. Als God zegt vrede, dan zegt de valse profeet oorlog. Altijd er tegenin, die strijd. Je ziet wel hier en daar het profetisme onder Israël bloeien. Als God met zijn heilige geest mannen inspireerde. Denk aan de profeten die ons in de Bijbel gegeven zijn. door God geïnspireerd. Dat was van God. Jesaja was heus van zichzelf niet zo'n profeet. Hij zei, wee mijner. Heere, ik ben een man van onreine lippen. Een valse profeet. En ik woon in het midden van een onrein volk. Wee mijner, ik verga. Het kan niet. Maar de engel kwam en nam een kool, een vurige kool van het altaar. En roerde zijn lippen aan en zei, uw zonden zijn verzoend. Je voelt het ware profetisme, het ware profeteren, dat is van de Heere God gekomen. Soms was het lang donker. Soms waren er 1 of 2 profeten tegenover 100 Baal-profeten. Soms werd hun stem ten eenenmale overstemd door de leugen. En er is een tijd geweest na Malachi dat wij niet meer horen van de openbare profetie onder Israël. Toen is gekomen naar de schriften een profeet uit het midden van u, uit uw broeders, gelijk mij. Die zal de Heere uw God u verwekken. Hem zult ge horen. Zo sprak Mozes. Daar komt die grote profeet en op 30-jarige leeftijd vangt hij zijn profetisch ambt aan. En alles, want profeteren is heus niet hetzelfde als voorspellen. Maar profetie is de raad van God verkondigen. En nooit is er iemand op de aarde geweest, hoe groot, hoe geïnspireerd ook. Denk aan Jesaja en Jeremia en Ezekiel. Ja, aan al de profeten, ook aan David en Samuel. Nooit is er iemand op de aarde geweest die zo profeet geweest is als Jezus, de Messias. Want hij is de stem van de profetie, de inhoud van de profetie. Hij werd bedoeld door de profeten. Naar hem hebben ze uitgekeken, naar die leraar der gerechtigheid. Naar die gezant, die 1 uit 1000. Biliam zelf zag een ster opgaan in Jacob. Nooit is er iemand geweest die zo profeet en profetisch werkzaam is geweest als Jezus Christus. Hij begon het woord te bedienen. Hij begon de waarheid getuigenis te geven. In de steden en dorpen, in de synagogen en op het land. Hij verkondigde de volle raad van God aan de mensenkinderen. Jesaja en Jeremia waren mensen, hoewel ze onfeilbaar werden geleid door de Heilige Geest. Maar wanneer die geest even van hen week, och, het waren dan gewone mensen die het ook niet konden. Mensen met hun moedeloosheid, met hun twijfels, met hun angst. Maar Jezus Christus, hij is de waarachtige stem van God. Hij heeft het gezegd, ik ben een licht in de wereld gekomen. Ik ben het brood dat uit de hemel neerdaalt.
Hij heeft geprofeteerd die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die zal leven. En die in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. Hij heeft geprofeteerd dat hij moest overgeleverd worden in de handen van zondaren. Hij heeft geprofeteerd de zaligheid van een schare die niemand tellen kan. Hij heeft geprofeteerd van dood en opstanding. Hij heeft ons de raad van God aangaande onze verlossing zo krachtig verkondigd. Hij heeft de arbeid van Jesaja en Jeremia niet weggemaakt, maar hij heeft het vervuld. Heden is deze profetie in uw oren vervuld. Ik ben het, de opener van de gevangenisdeuren, de verbinder van de gewonden en van de gebondenen, de loslater van de slaaf. O, is er één profeet geweest als Jezus Christus? Die wat Adam zo trouweloos heeft laten varen, het goed heeft gemaakt. Ik neig het oor, daar ik op Gods inspraak wacht. Dag en nacht. En nu grijpen ze hem daar in de zaal. Het Sanhedrin. De leiders. Die het profetisme moeten bewaren en beveiligen en beschermen. Nu grijpen ze hem aan in zijn profetische bediening. Ook is een priesterlijke, ook is een koninklijke. Straks roepen ze, kom af van het kruis. En ook indien gij de koning der Joden zijt. Hier gaat het om zijn profetisch ambt. Hij heeft zo menigmaal geprofeteerd. Dat weten ze wel. De mensen zeiden, een groot profeet is opgestaan. Sommigen die kwamen om hem te vangen, raakten zo onder de indruk van zijn woorden, dat ze zeiden, we hebben nog nooit een mens zo horen spreken. Hij leerde als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. Jezus, ik heb gekozen voor de valse profeet, die zei, God weet er niks van, je zult niet sterven, maar leven, doe het maar gerust, je zult nog als God zijn, kennende goed en kwaad. Zo ben ik een valse profeet geworden. En er hangt een oordeel boven ons hoofd. Het oordeel dat door de wet en de profeten is uitgesproken over de valse profeten. Die moeten weggeruimd worden, die moeten er buiten gezet worden, die moeten doorstoken worden, al is het door hun eigen vader en moeder die ze gegenereerd hebben, doorstoken. Want hun woorden komen niet. En hun woorden zijn niet de woorden van het eeuwige leven, maar van de dood. Dat oordeel dat wij verdiend hebben met onze goddeloze en vrome praatjes. Met onze schijnheiligheid. Ach, en nu staat Jezus Christus op dat plaatsje. En het is een plaatsje, noem ik het, maar het is eigenlijk een plaats zo groot. Aller aandacht in hemel en op aarde is op hem gericht. Hij staat daar in mijn plaats. In plaats van de leugenaar. In de plaats van de komediant. In de plaats van de toneelspelers. Die Gods raad hebben verduisterd. En die zijn woorden niet hebben aanvaard. Daar staat hij. Alles wat hij zei is uitgekomen. Tot op dit moment. En wat nog uit moest komen, zal vervuld worden. Het moet alles vervuld worden. Maar hij staat er in mijn plaats. Hij staat daar in de plaats van die eerste Adam. Die de leugenaar geloofde. Hij staat er in een schrikwekkend lijden. Het is voor hem toch maar een ogenblik werk. Om een staaltje weg te geven van de profetie. Dit is toch al vervulling van de profetie? Van de psalmen die we gezongen hebben? Maar hij zwijgt. En dan zie je die mensen opstaan. Met hun toga's. En hun lange gewaden. En er heeft er een of ander gauw een of andere doek. Die er misschien stond om je voeten mee af te drogen. Hebben ze gepakt. En ze hebben hem over zijn hoofd heen gegooid. Nadat ze hem bespuwd hebben, bedekken ze zijn aangezicht. Daar staat de man van smarten en nogmaals. Och, het gaat nou niet om ons medelijden. Het gaat er niet om wat zielig, wat erg. Het is allemaal even vreselijk. Maar het gaat daarom. De weg, de waarheid en het leven wordt hier als een allerverandering. Achtelijkst stuk vuil. Dat geen recht meer heeft. Zelfs niet op een enkele norm van fatsoen of wat dan ook. Of menselijkheid. Hij wordt zo weggedrukt. In het lijden. Hij wordt juist als profeet. Te schande gemaakt. Hij in zijn liefelijke profetische bediening, waarin hij de scharen onderwees in het geheim, en zijn discipelen in het bijzonder de geheimen verklaarde. Daar komen ze aan. Jezus in lijdelijke gehoorzaamheid. Hij kon wel vuur van de hemel laten dalen. Hij doet het niet. Hij kon wel eens wat laten. Nee. Dat is zijn lijden. Hij staat daar stil. Als die waardige mannen al hun waardigheid verliezen. En als een stierenheer op hem aantrekken en hem in zijn gezegend aangezicht spuwen. En een doek over hem heen werpen en hem met vuist beginnen te slaan. Jezus staat daar, in lijden naar lichaam en ziel. Want je weet zelf wel, als de haat en de spot, de boventoon voert, hoe mensen dan slaan. Dan slaan ze niet als een meester, of een vader, of een moeder. die met pijn in het hart een klap geeft. Maar dan slaan ze als een uitlaatklep voor die helse haat. Hoe beter je hem raakt, hoe mooier. Hoe meer pijn, hoe beter. Haal je zegelring maar door zijn gezicht. Kun je indenken? Die uiting van haat van het vlees tegenover deze profeet. Schrikwekkend. Dat is altijd Jezus' kracht geweest. De geest die op hem was, de geest der profetie. De geest van de raad Gods. Vader en ik zijn één. Wat de Vader zegt, dat doe ik. En ik weet alles van de Vader. Dat is de waarheid. Dat was een levenselement. En nou. Vader is achter de deur. Achter de hemeldeur. En hier staat hij voor de rechters. En nu juist treffen ze hem op dat tere punt. Profeet. Profeet. Je bent maar een tovenaar, man. Je bent maar een waarzeggertje. Je bent een man van niks. Toe. Ja jongens, gooi die doek eroverheen. Geef hem een klap. Je bent toch profeet, hè? Jouw aanbidders hebben gezegd van een groot profeet is opgestaan. God heeft zijn volk bezocht. Nou goed. Geef ons eens een staaltje. Laat ons eens wat zien. Wie gaf jou die klap op je gezicht? Wie was dat? Noem de naam eens. Hoor je het jongens, hij zegt niks. Hij zegt niets. Er komt niks uit. Een profeet. En zo hebben ze smadelijk, tartend gelachen. Eindelijk hebben ze hem. Er is geen verweer. Er is niks meer. Profeet. O, een groot profeet. Met hem niet gesproken, ja, Jesaja, Jeremia, die mensen zijn wel eens moe geweest. En Jeremia, die dacht, was ik maar dood geweest. En er zou meer. En Elia was te moe om aan zijn ogen te kijken. Op sommige momenten. Maar het waren mensen van gelijke beweging als wij. Maar die de Vader in de wereld gezonden heeft. Wat moet er in zijn ziel geweest zijn, als al die protesten, die vloeken van de wet over die valse profeet op hem worden toegepast. Die geen zonde gekend nog gedaan heeft. Een schrikwekkend lijden. Dat hem als het ware verteert. Van binnen. En van buiten. En tegelijk. Een volhardend strijden. Jezus. Geloof je dat alle dingen moeten medewerken? Dengene die God lief hebben, die naar zijn voornemen geroepen zijn. Profeet, geloof je dat niets Gods hoog besluit kan keren, blijft van geslacht. Tot geslacht. Zie daar de strijd. strijd van de Heer Jezus. Innerlijk. Om te blijven. Om te blijven staan. Om vast te houden als ziende de onzienlijke. En achter die duivels, gevleesde duivels zou je wel kunnen zeggen. Die daar staan te spugen en te slaan. Daarachter. De voetstappen van de Vader te horen. Die proclameert, hij is des doods schuldig. Hij in mijn plaats. Zo wordt de profeet nu aangevallen. In lijden. Door ons niet te peilen. Zo blijft hij ook staan, zwijgend. Ik neig het oor dat ik op Gods inspraak wacht. Hij antwoordt niet. Maar hij is er. Hij is er voor die verdoemelingen. Voor die, oh, je kan het in geen woorden uitdrukken. Hij is er om de prijs te betalen. Om het zoenmiddel te zijn. De verzoening. Voor die bende Baal-profeten. Voor die bende van moordenaars. Dat is het grote heilgeheim. Dat hij geen centimeter opzij gaat. Dat hij niet zegt, ik heb het hier gezien. Fanaten. Haters. Spotters. Maar dat hij hier wil staan. Onder die verborgen God. Die het nu vuur laat regenen op zijn profeet, zijn grote profeet. Vandaar dat woord. Profeteer! Opschieten wat! Wie gaf hier die klap? Wie sloeg er daar uw ogen dicht? Denk erom, de Heer Jezus is niet zoals op de plaatjes, wel eens wordt getekend. Jesaja sprak. Zijn gelaat was zo verdorven, meer dan van iemand. Het toonbeeld van een in elkaar geslagen. Valse profeet. Zal hij profeteren? Nee, niet zo. Hij zal geen enkel kunststukje vertonen wat het vlees graag wil. Hij zwijgt. Maar in dat zwijgen is zulk een onmetelijke kracht van verzoening. Want hier voldoet hij aan het goddelijk recht. Het goddelijk recht dat uitgevoerd moet worden aan de valse profeten. Aan Adam en zijn zaad. Aan Jacob en zijn kinderen. Hier voldoet hij aan dat goddelijk recht. Vervloekt is die man. Dan moeten zijn eigen vader en moeder hem doorsteken. Weg met hem. Ach, zo werd nou de profeet in zijn bediening getroffen. Want het is Gethsemane geweest. Toen zei hij, Vader, indien het mogelijk is, die beker. Vader toch, maar hij heeft gezegd, ik zal uw wil geschieden. Hier heb je weer iets van de beker. Van de inhoud. Hij, de onschuldige, voor de schuldige. O lieve mensen, of lief, ja, we zijn niet zo lief. Want dit is de weg en de haat van het vlees. Zo is die noodzakelijk, deze borg, noodzakelijk. Voor die hatelijke, wereldse en vrome wauwelaars. Voor al die profetismes die wij naar voren brengen. Voor alles, hij is nodig. Willen wij God ontmoeten in vrede, zonder verschrikken, dan moet hij deze verschrikking ondergaan. Opdat de schrift vervuld worden over de valse profeet. En omdat het woord vervuld worden, alzo zou hij veel kinderen tot de heerlijkheid brengen. Zo. Maar het is niet om aan te zien. Als wij zijn ingewonnen voor hem, door hem, zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is nou mijn vriend. O dochters van Jeruzalem, niet om aan te zien. Ik voel het, dat de Heer met eerbied gesproken er een sluier voor hangt. Want wij zouden zeker sterven in de dadelijkheid, als we zouden zien, in de volle zin van het woord, hoe de profeet in zo'n schrikwekkend lijden is, dat hij in zijn bediening wordt vervloekt en bespot en gehoond. En dat hij in zijn bediening, in zo'n goddelijke zending, als een stuk vuil, minder geacht wordt dan een of andere misdadiger. Die krijgt nog een galgenmaaltje. Die wordt nog met zekere, ja, fatsoen behandeld. Want hij moet sterven. En waarom zou je die laatste ogenblikken? En daar liep nog een man met een kruisje bij. Of een protestante geestelijke. Zal ik voor u bidden? Wilt u nog uw zonde belijden? Vergeving vragen? Niemand. Niemand. Petrus zwijgt stil. Petrus, je was toch zo'n profeet, hè? Je was toch zo'n profeet? O, ontzettend uur. Maar zo heeft hij het goed gemaakt. Dat zulke valse profeten zalig kunnen worden. Zo heeft hij ze als het ware uit het diepst van de hel opgehaald. Zo heeft hij een weg gebaand voor de meest rampzalige huurling die vlucht als hij de wolf ziet komen. Een weg gebaand. O geliefde gemeente, is deze Heer Jezus Christus ons nu dierbaar? Niet vanuit ons vlees gedacht. Alle vlees is trouweloos afgeweken. Maar nou door de geest is hij ons dierbaar. Door het geloof. U die gelooft, zo. We kunnen niet bij hem komen. We kunnen er niet bij komen. We staan van verre, heel ver. Maar een schemeringetje zien we door het geloof. Heeft hij dat gedaan voor zulke? Heeft hij zo volgehouden tot in de miskenning van zijn bediening van de Vader hem gegeven. En heeft hij gestreden om te zwijgen. Vader, het is goed. Het is goed, Vader. Laat de hele wereld mij eruit trappen. Vader, hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Ik zie uw gestrenge wraak achter die hatelijke gezichten. Welaan dan. Grijp moed. Moedeloze. U die gelooft is hij dierbaar. Grijp moed. Want hoe groot moet de liefde van de Vader zijn dat hij zijn kind daaraan heeft overgegeven. Hoe groot moet de liefde van de Zoon zijn dat hij daar vrijwillig is ingetreden. Hoe groot moet de liefde van de Heilige Geest zijn om ons daarvoor in te winnen. Dat we hem mogen kennen als die vernederde borg en middelaar in de staat van zijn vernedering. Waar we dan ook aan wanhopen, och, dat we toch niet wanhopen aan die eeuwige liefde. Aan dat werk van die gezegende persoon, de Heer Jezus Christus. Dat hij tot de laatste penning toe alles is gaan betalen wat wij niet betaald hebben. O, dat we dan daaruit bemoedigd mogen worden. En zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Amen.